Een goede avond, gemeente. Van harte welkom en fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. Welkom in het bijzonder onze gast hier in de kerk en online. En we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door de proponent van Lingen uit Streefkerk. De kerkenraad is verheugd en God dankbaar dat hij Aart Mesker, Ameliuslaan 30 en Arie Westerhout, Lekdijk 35... de vrijmoedigheid heeft gegeven om hun benoeming tot pastoraal oudeling te kunnen aanvaarden. We bidden voor beide broeders dat zij rust en vrede zullen krijgen op hun keuze en dat zij tot zegen zullen zijn voor de hele gemeente. Door de invulling van de twee vacatures zal de kerkraad weer voltallig zijn. De bevestigingsdienst zal plaatsvinden op zondag 5 januari in de morgendienst. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de IZB, de tweede voor huisvesting en organisatie. De uitgangscollecte is bestemd voor pastoraatvorming en toerusting. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van enkele liederen. Vervolgens is er ruimte voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkenraad wens ik jullie een goede en een gezegende dienst.
Jezus anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus naam. Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus staan. Ons fundament, zwak wordt zij door al uw werk. In de storm blijft u in hoogste heer. Ook als de nacht mijn zicht vervaart, toont hij zijn liefde die mij draagt. Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in hem alleen. Mijn anker rust in hem alleen. Wanneer hij komt met luid geschal, weet ik dat hij mij kennen zal. Bekleed met zijn gerechtigheid, ben ik van hem in
ik hou van u. Uw genade blijft me dragen. Dag aan dag in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. Zachte stem leidde mij door al mijn dalen. U was dichtbij in mijn donkerste nacht. Ik ken u als een vader, ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God. Leven bent u trouw hier.
heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds van de goedheid van God. Ja, ik zing van de goedheid van
Onze hulp is alleen in de naam van de Heere. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het is het goed om onze God te aanbidden, hem te loven. En dat willen we nu vervolgens nog een keer doen met op toonhoogte 255 het lied Grote God, wij loven u.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen en de kerk van alle plaatsen willen we nu ons geloof belijden. En daarna instemmend met de volken zingen wij Psalm 67 en daarvan de versen 2 en 3. Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, de enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Hij is neergedaald in het dodenrijk, maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Bidden voor de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, trouwe Vader in de hemel. We komen opnieuw in gebed tot u. Om u allereerst te bedanken dat we opnieuw samengekomen zijn Dat u ons geroepen hebt en dat we daarop mogen antwoorden. En Heer, we aanbidden en we loven uw naam. Dat u iedere keer opnieuw roept. Dat het niet bij één keer blijft, maar dat u ons in onze levens iedere keer opnieuw roept. Iedere zondag, maar ook iedere door de weekse dag opnieuw. Heren, alles op deze wereld, alles wat er gemaakt is, vindt zijn oorsprong in u. Maar dat niet alleen, u blijft het ook onderhouden. En dat geldt ook voor onze levens. We weten dat u iedere keer met ons door wilt. We weten dat u niet stopt met roepen. En we weten dat u niet stopt met voor ons als gemeente bidden. Heren, en dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt voor alle mensen wereldwijd. Dat geldt overal waar mensen samenkomen in uw naam. En we belijden het ook met elkaar. En tegelijkertijd bidden we voor ons als gemeente, of u erbij wil zijn wanneer wij de schriften gaan openen, wanneer we woorden van u zelf tot ons nemen, verlicht onze verstand en geef uw geest onder ons. Ja, wij weten dat die geest hier al reeds is, zelfs voordat we het gebouw binnenstapten, maar toch vragen we u nadrukkelijk, verlicht ons. Geef dat we mogen leven uit de geest. Dat de woorden die we straks tot ons nemen, dat die inderdaad tot leven komen. Jazeker, het zijn woorden van lang geleden, maar geef dat het zo getransformeerd is dat het voor ons praktisch en tot voedsel kan zijn. Dat we door die eeuwenoude woorden u beter leren begrijpen, u dieper leren verstaan. Heer, we vragen om een ontmoeting met u vanavond, dat u zelf aanwezig bent. Want Heere, we beleiden u in onze levens, bent u nog wel eens afwezig. En dat komt niet door u, maar dat komt door onszelf. Omdat wij met van alles en nog wat bezig zijn. Allerlei zaken die belangrijk zijn, maar soms de overhand hebben in ons leven. En we vragen u, wilt u al die zaken vanavond even opzij zetten? Dat we met een open houding en open gemoed u kunnen ontvangen. Heer, juist ook als het wellicht confronterende woorden zijn. Of als we aangesproken worden. Als u het bent die ons misschien op ons nummer zet. Heer, maar geef dat dan niet alleen een omkering is, maar ook echt impact op onze levens. Onze houding naar onze naasten. Onze houding in de gemeente. Het omzien naar anderen. Heer, leer ons u volgen zoals u in deze wereld ging. Zo anders. U had oog voor het zwakke en het kleine. Ja, u hield specifiek van kinderen en gehandicapten. Ja, anders. En tegelijkertijd mogen we het Johannes nazeggen, juist in uw Zoon zien wij onze God. Want God is ver weg, maar wij mogen hem zien door zijn eigen Zoon. Door Jezus Christus wordt ons God geopenbaard. Heren, ga zo met ons vanavond. Geef ieder van ons wat we nodig hebben. Juist zodat we het mee kunnen nemen in onze eigen situaties, de plekken waar u ons gesteld hebt. Dat het rijk mag zijn. En dat uw naam geloofd en aanbeden wordt. Heer, dat is ons gebed. En dat vragen we niet van u omdat wij dat verdienen. Of daar misschien recht op denken te hebben. Maar we vragen het in de naam van uw lieve Zoon. De Heer Jezus Christus. Amen. We gaan nu twee gedeelten lezen. Allereerst uit Jeremia. Jeremia 7 En we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 11. En onze tweede lezing is uit Matteüs 21, maar dat zal ik straks nog een keer zeggen. Nu eerst Jeremia 7. En daar zegt de Heilige Geest het volgende tot ons vanavond. Het woord dat van de Heere gekomen is tot de profeet Jeremia. Ga in de poort van het huis van de Heere staan en predik daar dit woord. En zeg, hoor het woord van de Heere, heel Juda. U die door deze poorten binnengaat om zich voor de Heere neer te buigen. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, laat uw wegen en uw daden goed zijn. Dan laat ik u wonen in deze plaats. Stel uw vertrouwen niet op bedriegelijke woorden, namelijk de tempel van de Heere, de tempel van de Heere, de tempel van de Heere is dit. Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert, als u werkelijk recht doet tussen iemand en zijn naaste, als u de vreemdeling, de wees en de weduwe niet onderdrukt, geen onschuldig bloed in deze plaats vergiet en geen andere goden achterna gaat, uzelf ten kwaden, dan zal ik u in deze plaats, in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, laten wonen, eeuw uit en eeuw in. Zie, u vertrouwt op bedriegelijke woorden die niet van nut zijn. Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baal, andere goden achterna gaan die u niet gekend hebt. En dan voor mijn aangezicht komen staan in dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen en zeggen, wij zijn gered. Om al deze gruweldaden te doen? Is dan dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? Ook ik, zie, ik heb het gezien, spreekt de Heer. Onze tweede lezing is uit Matteüs 21, een bekend gedeelte. Daarvan lezen wij de verzen 10 tot en met 17. Matteüs 21 vanaf vers 10. Toen Jezus Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men vroeg, wie is dat? De menigte zei, dat is Jezus. De profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. En hij keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en Jezus genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen ze hem dat zeer kwalijk en zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen? Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. En Jezus verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Betanië en overnachtte daar. Amen. Zo luidt het woord van God vanavond. En zalig ben je als je het bewaart in je hart. Amen. Nu gaan we ter voorbereiding op de verkondiging zingen uit Psalm 69. Een echte messiaanse psalm. Als je hem zingt, zie je Jezus als het ware voor je. Aangekondigd in het Oude Testament, maar eigenlijk het leven van Jezus wordt in die psalm al beschreven. En daarnaast krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. Straks na de verkondiging zijn we een moment stil voor meditatie. En daarna zingen we met de muziekgroep het lied Huis van Gebed. En vervolgens zingen we uit op toonhoogte nummer 102 het lied Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Gemeente van Jezus Christus. Het is nacht. De stad slaapt. Alles is stil en verlaten. Hoewel, als we nog eens kijken, zien we dat een groep mensen zich ongezien weet voor te bewegen. Ongezien door donkere steegjes. Ze dragen gecamoufleerde kleding en sluipen zo haast onzichtbaar rond. Op zoek. Op zoek naar een schuilplaats. En op een gegeven moment vinden ze inderdaad hun plek. Hun bunker. Hun hoofdkwartier. Daar waar ze hun buit verbergen en die verdelen. En daar waar ze tot rust denken te komen. Maar zodra de adrenaline zakt, voelen ze de drang om opnieuw op pad te gaan. Opnieuw plunderen. En zo zitten ze in een visuele cirkel. Telkens terugkerend naar deze schuilplaats, denkend daar veilig te zijn. Maar ten diepste zorgt die schuilplaats ervoor dat ze dieper en dieper en dieper in de problemen komen. Zo raken ze in een molen van schuld. Een molen van geweld. Gemeente, dat is eigenlijk het voorbeeld dat de Heilige Geest ons vanavond voorhoudt. Een plaats die veiligheid en geborgenheid lijkt te bieden. Maar in werkelijkheid is het een rovershol. Het gaat hier om de tempel. Bedoeld als de plaats van aanbidding, de plaats van rechtvaardigheid, gemeenschap. Ja, die is verworden tot een schuilplaats van zonde. In Jeremia's tijd niet langer functionerend als de heilige, de God apart gezette plaats. Maar het is een toevluchtsoord voor het kwaad geworden. Een plek van slechte moraal, onzedelijkheid. Een broeinest voor onrust, voor onrecht en corruptie. Geen toewijding aan de liefhebbende God, maar hypocrisie en schijngodsdienst. Dat voert er nu de boventoon. Ja, de tempel van God. Een rovershol. Schokkend. Triest. Het doet intens zeer. Intens zeer als het verlangen naar Gods huis langzaamaan afneemt. Als het slechts voor de vorm is en het ook alleen maar om de vorm draait. Als wij er in de kerk vooral netjes bij zitten. En ook nog met een schuin oog kijkend naar anderen. En waar men ondanks alles oprecht denkt veilig en vrij te zijn. Want we zijn in het huis van de Heere, niet waar? Een rovershol. Gemeente, deze uitdrukking komt van God zelf. Jeremia krijgt de opdracht om in de tempelpoort te gaan staan. En daar het woord van God te verkondigen. Daar op die plek, zodat heel Juda het kan horen. En Juda's boodschap komt direct van boven. Jeremia is de mond van God, zou je kunnen zeggen. Dus God spreekt tot Juda. Je moet weten, het tienstammenrijk is in die tijd inmiddels verslagen. Het bestaat niet meer, de inwoners zijn weggevaagd. Maar ook het staatje Juda is niet meer vrij. Nee, Het is nu een vazalstaatje geworden onder Babylon. Onderworpen aan hun controle. Zonder werkelijke vrijheid. Het kan eigenlijk geen kant op. Dit zet ons even stil. Jazeker, Juda, het bestaat nog, maar het is nu in de macht van de grote. En het is een speelbal geworden. Dat roept vragen op. Is het niet veel te kwetsbaar? Hoe kan dat staatje ooit stand houden? Daarnaast, het is toch veel te klein. Wat als Babylon het binnenkort wil inlijven? Wat dan met ons, Judeërs? Wat staat ons allemaal niet voor onheil te wachten? Hebben mijn kinderen wel een veilige toekomst, een veilig thuis? En dan mijn oude vader of moeder, die al zoveel hebben meegemaakt. Hoe moet het met hen verder? Deze gedachten en vragen, die zou je verwachten. Ik ben ervan overtuigd dat u dit soort vragen ook hebt. Zeker vandaag de dag. Actueler dan ooit, zou ik zeggen. Vandaag met alle crises en dreiging. Terechte vragen, terechte onzekerheden. Maar weet u, in het Juda van de tijd van Jeremia werden ze niet gesteld. Sterker nog, angst kende men eigenlijk helemaal niet. Nee, men had vertrouwen. Trots om Judeër te zijn. Want, zeiden ze tegen elkaar, er zijn genoeg pakten met Babylon gesloten. En af en toe reikt Egypte ons nog wel de hand. Nee, wij zitten wel veilig. En bovendien, het belangrijkste, wij hebben de tempel. God, hij is bij ons. Ons kan niks gebeuren. Wij zijn bemind, wij zijn gezegend. En mocht het zover lopen dat er inderdaad oorlog komt, wel, dan strijdt God voor ons. En daarom gaan we iedere keer opnieuw naar de tempel. En daar buigen we ons neer. We maken ons klein. We knielen voor de Almachtige. God vindt ons wel goed. Wel, in ons gedeelte maakt God er de kachel mee aan. Het is namelijk allemaal schijnvroomheid. Want de Judeërs die naar de tempel gingen, daar offers brachten, brachten God niet werkelijk de eer die hij toekomt. Nee, ten diepste wilden ze vooral zichzelf laten zien. Ik in de schijnwerpers. Ik op het podium. Zodat anderen vol verbazing uitroepen, kijk eens hoe vroom hij is. Dat is een echte gelovige. Gemeente, laten wij niet te snel oordelen. Want ik ben bang dat dit soort gevoelens, dit soort gedachten ook bij ons voorkomen. In ieder geval, theologen hebben ze wel. We leven in een wereld waarin de buitenkant zo belangrijk lijkt te zijn. Hoe vaak willen we niet laten zien hoeveel we wel niet in hebben, inzetten voor het koninkrijk van God. Wat we allemaal wel niet doen in de kerk. Op anderen indruk willen maken met je toewijding, met je aanbidding. Met je betrokkenheid in het gemeenteleven. Of zelfs met je gebeden. Maar als onze motivatie niet echt puur is, als we God gebruiken om vooral onszelf te dienen, ja, waar zijn we dan mee bezig? Wat zijn we dan eigenlijk aan het doen? Het is nogal een pijnlijke vraag, maar wel eentje die we onszelf keer op keer moeten stellen. Aanbidden we God voor wie hij werkelijk is? Of plaatsen we onszelf ondertussen in het middelpunt? God wil oprechte aanbidding. Geen schijnvroomheid. En hij kijkt niet per se naar woorden of rituelen. Maar God ziet het hart aan. God heeft oog voor onze intenties. Onze liefde voor hem en voor zijn mensen. En juist daarom is God diep teleurgesteld in ons gedeelte. Want in al zijn liefde verkoos God een volk. En om zo dicht mogelijk bij dat volk te kunnen zijn, kwam hij zelf wonen in Jeruzalem. Daar in de tempel. Maar Israël en Juda, ze hadden nauwelijks aandacht voor. In ieder geval niet voor de manier hoe God werkelijk is. Ja, een God die voor je strijdt. Een God die je beschermt. Zo'n God is wel aangenaam. Daar kun je op bouwen. Maar een God die oog heeft voor zwakke mensen. Een God die zich richt tot de minder bedeelden. Een God die juist afhankelijk in de samenleving ziet en voor hem wil zijn. Ja, dat is minder interessant. Dus dat gedeelte van God, nou ja, dat vergeten we dan maar. Dat schuiven we maar aan de kant. Dat komt ons trouwens ook niet zo lekker uit. Nee, wij kiezen specifiek een gedeelte van God. En we vertrouwen op die bekende leus. Namelijk, dit is de tempel van God. Wij vertrouwen op hem. En daarom kan ons niets gebeuren. We zijn gezegend. We zijn de kerk. En weet u, zolang het niet echt om hem gaat, maar ten diepste om ons, om mij, is het een bedrieglijke leus. Het is eigenlijk zelfs een klap in het gezicht van God. Ja, het doet God intens pijn. Het doet God pijn dat het Judese volk voorbij ging aan sociale gerechtigheid. Het je hand uitstrekken naar hulpbehoevenden. Vers 6 spreekt eigenlijk boekdelen. Je bekommeren om de vreemdeling. De buitenstaander zien. Iemand die niet Judees is. Iemand die niet Nederlands is. Je bekommeren om een vluchteling. Die we liever in Ter Apel laten verpieteren. Omdat we ook niet zo goed weten hoe het verder moet. Of dan een spreidingswet die we maar van de hand doen. Want ja, die vreemdeling moet vooral niet bij mij in de straat komen wonen. Of wezen en weduwen die niet gezien worden. Mensen die hun verdriet, hun gemis niet kunnen delen. Omdat ze genegeerd worden. Of over het hoofd gezien worden. Misschien wel opzettelijk zelfs. Hun leven kenmerkt zich door verdriet. Ze hebben te maken met intens lijden. Maar zulke verhalen zijn zo lastig. Daar willen we liever niet van weten. Want zo'n verhaal, ja, dat heeft ook zeker impact op mijn eigen bestaan. En mijn leven is al zo druk. Al die extra narigheid, die kan ik er eigenlijk niet bij hebben. Deze houding, die doet God ontzettend zeer. Het zet hem op een afstand. Waarom? Het gaat namelijk direct tegen God in. Want God heeft een diepe zorg, juist voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. En God die verkiest het zwakke, het kleine. God ziet het niet geziene. En de Heere kan ook weinig met grote woorden. Hij heeft weinig op met macht. En met jezelf vooral op de voorgrond zetten. Nee, God kiest totaal anders. Hij houdt juist van datgene wat wij ongemakkelijk vinden. Waar wij onze schouders over ophalen en het vervolgens vergeten. De hulp en daklozen die je in de stad tegenkomt. Maar ook kinderen in de favela's. Of zwangere vrouwen in oorlogsgebieden. Juist daar is Gods blik op gericht. En daar wil Hij graag zijn. Daar waar onschuldig bloed vergoten wordt. In de conflicten. In benauwdheid. Daar waar hoop een illusieloze zucht lijkt. De gemeente, dat is een totaal andere houding dan die van roemen in jezelf. Het is niet op de hoeken van de straten gaan staan, maar aandacht, tijd, medeleven. Eeuwen later komt God in zijn Zoon zelf naar Jeruzalem. Maar helaas, de menigte is niet veranderd. Ze kennen God ten diepste nog steeds niet. Het idee dat God zich voor mensen wil geven, er alles aan doet om hen blijvend op te zoeken, het idee dat God zichzelf voor ons mensen wil wegcijferen, is een boodschap die wij mensen maar moeilijk kunnen verdragen. Nee, we vragen slechts, wie is die man? Terwijl, als je op Jezus ziet, als je kijkt hoe Hij rondgaat, hoe Hij anders is, dan kun je eigenlijk niet anders dan tot de conclusie komen, hier is de Immanuel. Hier spreekt God zelf, in onze wereld, onze gebrokenheid. In Hem kennen wij God. Maar tot die conclusie komen de mensen niet. Dat wordt wel duidelijk wanneer Jezus het tempelcomplex betreedt. Het is er een drukte van belang. Het is namelijk bijna Pesachfeest. Het feest dat ziet op Gods bevrijding. Maar vrij is men niet. Dat blijkt wel aan hoe de tempel er nu uitziet. We zien namelijk een markt. Een markt met kooplui. Met vee en andere dieren. En we zien geld. Vooral veel geld. Zo treft Jezus de tempel aan. Een levendige economie. En het raakt hem. Het raakt Jezus diep. Met wat koorden maakt hij een geesel. En zo jaagt hij alle offerdieren met hun eigenaren de tempel uit. En de tafels van de wisselaars smijt hij omver. De stoelen van de duivenverkopers erachteraan. En dan kijken we naar zijn gezicht, in zijn gezicht. En dan zien we boosheid en verdriet. Ja, Jezus wordt verscheurd door alles wat zich daar afspeelt. Het tekent zijn hele voorkomen. Hij is diep aangetast door wat hij ziet. Onheiligheid en corruptie die de heilige plaats hebben overgenomen. En daarom wordt een diepe verontwaardiging zich van hem meester. Een verontwaardiging die voortkomt uit liefde. Liefde voor al die mensen die hij daar ook ziet. Ja, de tempel. Het huis van God. De plek bij uitstek waar God laat zien wat hij allemaal voor ons mensen over heeft. Verkocht. Verkocht aan de God van de economie. De heilige ruimte vervangen voor materieel gewin. En daarom spreekt Jezus oude woorden uit. Mijn huis zou een huis van gebed moeten zijn, maar jullie hebben hem veranderd in een rovershol. De tempel. Bedoeld als plek van communicatie tussen God en mensen. Een plek van toewijding en dankbaarheid. Dat God bij ons wil wonen. Vervuild. Ja, winstbejag heeft de plek ingenomen van ware toewijding. Van buiten vroom. Maar van binnen gaat het vooral om geld. Opnieuw een rovershol. Mensen zoeken er een schuilplaats voor hun zonde en denken dat rituelen en offers hun slechte daden wel kunnen verbergen. Ze doen vroom binnen de tempelmuren, maar het correspondeert niet met hun dagelijks leven. Ja, alsof ze geloven dat het puur aanwezig zijn in de tempel, dat dat hun gedrag goed praat. Herkenbaar? Wie is deze man die al die oproer veroorzaakt? Welk recht heeft hij om al deze dingen te doen? De hoge priesters en de schriftgeleerden zijn diep verontwaardigd over hem. Wie denkt hij wel niet wie hij is? Is hij soms de eigenaar van deze grond? En hij wordt nu zelfs door een groepje kinderen vereerd. Wat roepen ze? Wat zingen ze? Prijs de Heer. De redding is gekomen, want hier is de zoon van David. Het maakt de Joodse religieuze leiders ontzettend kwaad. Ze namen het Jezus alles zeer kwalijk. Maar gemeente, wij kijken verder. Want wat zien we vervolgens? We zien dat de tempel hersteld wordt. Want opeens begeeft Jezus zich te midden van een aantal gehandicapten. Gehandicapten en kinderen. Jezus ziet hun die zelf niet kunnen zien. En hij geeft ze het gezicht. En het allereerste dat deze blinden zien, zijn die wonderlijke ogen van Jezus. Die ogen vol van erbarmen, van liefde. Ja, we zien Jezus tussen de afhankelijken, tussen de hulpbehoevenden. Jezus is bij hen die eigenlijk altijd een ander nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het leven. We zien hier God, waar hij hoort te zijn. Maar ook deze tempel zal niet stand houden. Want Christus anders zijn heeft zijn weerslag. Jazeker, in Jezus is God op aarde. Maar slechts weinigen herkennen hem. En dat geeft een tweede klap. Een tweede klap in het gezicht van God. En dat is de weg die Jezus gaat. Zijn weg omhoog. Zijn weg richting Golgotha. Zo geeft hij zich. En door die weg heen laat hij ten volle zien wie hij echt is. Geen grote woorden. Ook geen ikgerichtheid. Maar we zien een slaaf aan een kruis. die in volle dankbaarheid zijn weg gaat. We zien daar onze God. Ja, gemeente, we zien op hem. Jezus die zich geeft, gewillig. Geen grote woorden, maar liefde. Dankbaar om de weg van zijn Vader te gaan. Gericht op de wil van God en gericht op ons. Gericht op de ander. En dat vraagt God ook van ons vanavond. Dat wij net als Jezus gericht zijn op de ander. Dat in dankbaarheid doen. Dat is eerlijk en zorgzaam omgaan met anderen. En je werk en je bezittingen vooral inzetten als middelen om God te dienen. Ja, anderen dienen zoals Jezus dat deed. Zoals hij de gebrokenen, de afhankelijken en de gehandicapten omarmde. Zoals hij één van hen werd. Zo worden ook wij geroepen om met diezelfde bewogenheid in het leven te staan. In ons werk, in onze zorg voor de schepping. Geroepen om Gods zegeningen te delen. En juist met hen die veel verloren hebben. Een luisterend oor bieden. En als iemand je vraagt 1 mijl te gaan, ga er dan 2. En als iemand je slaat, omdat je zegt dat je Jezus volgt, draai dan je andere wang toe. Ja, zo gaan wij. Kijkend op het kruis, want daar op Golgotha, daar zien we wie God werkelijk is. Daar zien we God die zichzelf geeft. Zichzelf aan een kruis volledig verliest. Voor ons. Kwetsbare, zondige mensen. Want daar bij het kruis, daar wordt alles anders. Ja, broeders en zusters, laten wij vol ontzag en vol verwondering zijn voorbeeld volgen. En zijn liefde beantwoorden. Amen.
Oh.
Gemeente, we gaan over tot de dienst van de gebeden. We danken voor de woorden voor vanavond en we doen ook voorbeden. Laten we danken en bidden met elkaar. Heer, lieve en trouwe Vader in de hemel, wat zijn we u dankbaar dat u uzelf aan ons gegeven hebt. Dat u niet alleen vanuit de hemel naar ons toe kwam, maar dat u juist oog had voor het kwetsbare, voor het kleine. En dat u dat zelf ook wilde zijn. Heer, u was de man van smarten. U kende lijden. En u was zelf te midden van alle eenzaamheid. Jazeker, bij tijden aan het begin was u populair. Maar toen u duidelijk maakte dat je juist oog moet hebben voor het kwetsbare, voor het kleine. Dat je de ander niet in de kou moet laten staan. Heer, toen werd die menigte gaandeweg steeds kleiner. Toen begon u alleen te staan. En op een gegeven moment vroeg u zelf aan uw eigen vrienden, moeten jullie mij ook maar niet verlaten? Heer, het tekent uw weg. Eentje die u alleen moest afleggen. En niet alleen dat, het was ook een weg van diep lijden. Van tranen en verdriet. Van bloed dat gevloeid heeft. Ja, uiteindelijk belandde u aan een kruis. Om als een moordenaar, als een terrorist gedood te worden. Heer, maar zelfs nog aan het kruis, juist daar liet u vooral zien wie u zelf bent. Want juist daar laat u zien dat u zoveel over hebt voor ons mensen. En dat u zelfs daar nog niet eens bezig was met wat u zelf bezig hield. Want wat zien we? Daar aan het kruis had u oog voor uw eigen moeder. Maria, die inmiddels weduwe geworden was. En zelfs toen dacht u nog aan haar toekomst en verbond u haar aan een van uw beste vrienden. Heer, het tekent wie u bent. Uzelf wegcijferend voor ons mensen. Doorhebben wat er echt speelt. Verdergaand. Heer, nu we dat zo beseffen, realiseren we ons dat wij dat helemaal niet verdienen. Dat dat zo anders is dan wij mensen. En toch is het uw weg. Toch was het de weg van de Vader, dat u het zo wilde doen. En het lijkt zo tegenstrijdig. Het is een weg van ellende en moeite en pijn, maar het blijkt de weg van redding en zaligheid te zijn. Want Heer, u hebt de dood en de ellende overwonnen. Al onze zonden en al onze kwaadheden hebt u daar achtergelaten in het graf en bent u opgestaan. Bent u in een nieuwe werkelijkheid. En vanuit die nieuwe werkelijkheid ziet u en bidt u voor ons. En vanuit die werkelijkheid zendt u uw geest. Heer, daar zongen we zojuist van. Of u de kerk opnieuw wilt vervullen. Of uw koninkrijk steeds verder tot uiting mag komen. We vragen ook of u mensen wil roepen om juist naar plekken te gaan waar mensen u niet kennen. Dat u nieuwe mensen roept om uw dienaar te zijn in andere contexten. We bidden specifiek voor familie Oudshoorn. Zij zijn door de GZB uitgezonden in Namibië. Een prachtig land, maar vooral een erg arm land. En ook geestelijk arm. We bidden voor hen dat ze vruchtbaar mogen zijn in hun eigen omgeving. We bidden voor Joram die lesgeeft op een interkerkelijke bijbelschool. De Namibia Evangelical Theological Seminary. Geef dat hij daar vruchtbaar mag zijn. Zodat meer en meer mensen u dieper kunnen leren kennen. En dat op die manier meer en meer gemeenten ondersteund kunnen worden. En we bidden ook voor Danielle, die in een sloppenwijk werkt. Voorlichting geeft aan zwangere vrouwen. Heren, ook iets dat duidt op wie u bent. U hebt oog voor het zwakkere, zeker ook voor zwangere vrouwen in gevaarlijke omstandigheden. Heren, wees bij ze, in hun eigen context sterk ze. Geef ook dat ze zich iedere keer opnieuw verbonden weten met de gemeente. Ga met ze mee. En vragen dat ze tot zegen zijn in hun eigen context. Heer, we zijn u ook dankbaar dat u de broeders Arie Westerhout en Aart Mesker en hun gezinnen de vrijmoedigheid gaf om hun benoeming tot pastoraal ouderling te aanvaarden. Ook hierin zien we iets van uw doorgaande liefde, uw doorgaande roeping en uw doorgaande zorg voor de gemeente. En tegelijkertijd zijn we als gemeente vakant en zijn we op zoek naar een nieuwe predikant. Heer, geef daarin uw leiding. Gaat u zelf daarin voor. U de echte herder en leraar. Geef dat het in samenwerking mag u mag gaan, het beroepingsproces. En daarnaast bidden we voor de zwakken en de afhankelijken in onze gemeente. De ouderen, de weduwen, de weduwnaren. Of zij die psychisch in de war zijn. Zij die ziek zijn. Zij die extra steun nodig hebben. Heere, geef dat we oog hebben om ook te zien wat er echt speelt. Geef ook de vrijmoedigheid om vragen te stellen. Om een veilig milieu te creëren waarin we allemaal onszelf kunnen zijn. En dat vooral ziend op het kruis van Jezus. Heer, dat laatste bidden we ook specifiek voor Israël en de Palestijnse gebieden. De afgelopen week zijn er weer verschrikkelijke dingen gebeurd. Juist in ons eigen land, in onze eigen hoofdstad. En we vragen ons af, kan dat nou niet anders? Misschien zijn we boos en verdrietig. Misschien zeggen we wel te veel. Heer, we bidden om uw vrede. We bidden om uw komst. Want de situatie is te complex, te groot voor ons mensen. En lijkt niet te stoppen, lijkt door te gaan. Maar Heer, we vertrouwen erop dat u uzelf openbaart. Juist ook in het Midden-Oosten. Juist daar waar u zelf rondging. Waar het evangelie in de eerste eeuwen zo ontzettend vruchtbaar was. Waar zo weinig van over is. Heer, juist daar bidden wij voor dat u dat gebied opnieuw vervult met uw geest. Dat de kerk mag groeien. Dat de naam van Jezus Christus ook daar opnieuw beleden mag worden. En daarom bidden we ook voor onze broeders en zusters daar. Die het vaak zwaar hebben. Die niet of nauwelijks meetellen in de samenleving. Vluchten voor oorlogsgeweld. Heer, sterk ze. En we bidden specifiek voor Israël. Heer, als het antisemitisme steeds verder doorreikt. Over het rond van de aarde zelfs. En waarom? Omdat het uw volk is. Heer, we hebben veel te bidden. En we beseffen ons dat wij in een gebroken wereld leven. We beseffen ons dat het kwaad nogal eens om zich heen grijpt. Maar, Heere, we bidden u. Wilt u de leidsman zijn? In ons land, in onze context, maar ook over het rond van deze wereld. Heere, gaat u zelf voor. U, de schepper van de hemel en aarde, maar die er alles aan doet om die schepping te redden. Ja, zelfs deel van uw eigen schepping werd. Heer, ga met ons. Geef dat we de aankomende week met een verfrist, nieuw gemoed ons werk kunnen doen, naar school kunnen gaan en dat we kunnen delen van wat u ons gegeven hebt vanavond en vandaag. Dat we het niet voor onszelf houden, maar dat we ook juist uw woorden delen met hen die u op ons pad zet. Heer, ga zo met ons. Dat vragen we niet van u omdat wij het verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 73 en daarvan zingen wij de verzen 1 en 13. Psalm 73, 1 en 13. Laten we bidden om de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.
tot een huis van gebed, waar u tastbaar aanwezig bent. Vol van uw glorie, vol van uw naam, alles wordt stil, slechts één stem spreekt ons aan. Maak dit huis tot een huis van gebed. Maak dit huis tot een huis van gebed.
Stem spreekt ons aan.
Laat de beenderen weer leven, Heer. Laat de beenderen weer leven, Heer.
Wij buigen hier voor u. En wij verwachten u, bouwden u wieners op, herstel uw kerk in. Kom, stort uw geest op ons, blaas ons nieuw leven in. Want wij verlangen naar herleving, Jezus. Wij buigen neer voor u, en wij verwachten.
Ik ben er niet voor. 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 Ik